naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die, excusez-le-mo, gaat over woord- en taalgebruik. En de eerste wat mij te binnen schiet is een quote van Dr. Anders P. Overwogen taalgebruik verrijkt het leven. Peter, wat vind jij daarvan?
Nou, dat is wel gelijk een hele serieuze.
Ja, we gaan het vandaag even serieus
doen. Ja, maar het is wel voor de luisteraars, we nemen deze op in vakantietijd. Dus dat woordje Frans, dat mag er wel bij. Maar overwogen taalgebruik verrijkt het leven. Ja, het is wel een hele mooie. Maar eigenlijk staat daar gewoon, denk na voordat je iets opschrijft en het inlevert of publiceert. Daar gaat het toch om.
En geldt dat voor inkopers of voor inschrijvers?
Ja, laten we het vandaag even delen.
Oh, dat is goed. Geldt voor beide kanten
van
de tafel.
Ja, we gaan het van beide kanten belichten, want het is, taalgebruik is heel belangrijk.
En waarom is taalgebruik belangrijk? Laten we beginnen bij inkoop.
Inkoop. Nou, de inkoop krijgt de laatste jaren vaak het verwijt dat de teksten van aanbestedingsdocumenten heel moeilijk te volgen zijn. Dat heeft te maken met de juridisering, hè? Om een moeilijk woord te gebruiken. Waarvan ik af en toe wel zeg juridicalisatie.
Het
slaat door.
Nou, het is trouwens geen verwijt hoor, maar het is gewoon een constatering.
Ja, vind ik ook. En ik vind dat inkopers ook best in die spiegel mogen kijken voordat ze gaan publiceren. En oprecht vragen, is dit leesbaar? Ja. Nou, ik denk dat ik zie af en toe ook mijn eigen aanbestedingsdocumenten terug, ook van een aantal jaar geleden. En ik zie gewoon die ontwikkeling ook, verwijzingen naar artikelen bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Artikelnummers uit de aanbestedingswet. En of dat nog niet genoeg is, dan op een gegeven moment ook quoten van die aanbestedingsjuridische teksten.
Ja, ik denk. En waar komt dat vandaan, Peter?
Ja, uit de onzekerheid van we willen geen fouten maken als inkopers. En als je ergens binnen een organisatie, en bij grotere aanbestedende diensten zal dat eerder voorkomen, je deelt je ervaringen met collega's, dan gaan juristen meekijken en die zeggen van, oh, we hebben bij de vorige keer klachten gehad, of zelfs misschien wel een rechtszaak, dat en dat en dat willen we voorkomen. Nou, hoe gaan we dat ondervangen? We gaan het dichttimmeren. Even platweg gezegd, hè? Ik denk dat we niet tot in detail kunnen gaan analyseren. Maar dat dichttimmeren, ja, dat gebeurt dan door teksten. Voorbeeldje. UEA. Nou, we hebben het in een eerdere podcast al over gehad. Dat is een document wat misschien wat moeilijker is. Maar ik zie aanbestedingsdocumenten waar een toelichting van anderhalve pagina staat over het invullen van een UEA. Ja. Die kom jij ook tegen, Octavia?
Ja, klopt.
En dan denk ik van, ja, maar is dat nu nodig? Volgens mij is de ondersteuning genoeg ook te vinden op het web over het invullen.
Ja, zet dan een verwijzing naar Piano neer, want bij Piano staat volgens mij uitleg hoe je moet invullen.
Ja, ik denk dat dat misschien ook een algemenere tip is. Piano heeft heel veel goede dingen staan. Ter toelichting, ter verwijzing. Dat betekent dat je daar terecht kunt voor dat soort toelichtingen. Die hoef je niet allemaal in je aanbestedingsdocument te proppen.
Nee, en wat je ook ziet, en dat kan ook een alternatief zijn, is dat je zegt van, we voegen een bijlage bij waarin staat, dat zie ik de laatste tijd ook, daarin staat dan hoe je die UEA moet invullen. En dan hebben ze gewoon die instructies als bijlage opgenomen. Vind ik ook prima.
Oké.
Maar nog even terug naar het dichttimmeren.
Ja.
Ik snap dat ook wel en dat is ook wel logisch. Ik bedoel, in de tijd, ik heb nog meegemaakt dat je zei van lever anoniem in. En dan stond erbij geen bedrijfsnaam. En toen kwamen de offertes binnen. Nou, je begint al te lachen. Toen was het dus met groene tekst, met bepaalde zinnen. Maar nee, het ging om de groene tekst. En er stonden qua opmaak, waren er dingen dat iemand zei, oh, dit is van dat schoonmaakbedrijf, dat is van die, dat is van die. En dan krijg je dus, er was ook een apart lettertype gebruikt, wat maar één bedrijf destijds gebruikte, waardoor je direct kon achterhalen van wie het was. Ja, dan krijg je dat bij een volgende aanbesteding er gezegd wordt, geen lettertype, geen dit, geen dat, geen aparte kleurtjes, niet dit, niet dat, niks waaruit blijkt welk bedrijf u bent. En dan krijg je dat het op die manier dichtgetimmerd wordt. Het is een werking van de een op de ander. Zo zit het natuurlijk ook in elkaar.
Ja, dat is het ook. Ja. Maar dat juridische, dat verwijzingen naar artikelnummers, ja, ik weet ook niet waarvoor het, ja, ik heb wel toegelicht net waarvoor het dient, maar ik vraag me af wat er gebeurt als je die verwijzingen allemaal weglaat, want die artikelen, ja, die zijn er, het blijkt wel moeilijk te zijn om eenvoudig te schrijven.
Bedoel, jij dat is heel lastig, ja, dat klopt.
Bedoel, we zouden het van beide kanten vandaag belichten. Voor inschrijvers is dat natuurlijk ook het geval.
Dat klopt. Wat je ziet, kijk, bij grote partijen, grote organisaties die veel inschrijven, daar gaat het goed. Maar bij wat kleinere organisaties die niet vaak inschrijven, als zij dan zeggen we gaan zelf schrijven, dan zeg ik dus best, kom maar met de teksten, gaan wij redigeren en controleren en alles wat erbij hoort. En dan zie je dat ze heel erg het taalgebruik van de aanbesteden dienst overnemen. En heel erg, nou ja, al die woorden als dienen, zullen, moeten, worden gaan gebruiken. Terwijl je veel concreter, veel actiever taalgebruik kunt hanteren.
Actiever.
En dan vraag ik ook altijd, schrijven jullie normaal ook zo? Nee, maar een van de manieren nemen ze dat dan over.
Ja.
Ik weet niet waarom. En dat maakt het gewoon heel lastig leesbaar.
Ja,
en ik merk dat ook bij aanbestedingsdocumenten. Ik heb een macrootje, die haal ik wel eens over teksten. En die haalt alle overbodige woorden eruit. Zoals, nou ja, wat ik net zei. Zullen, dienen, kunnen, worden, moeten, zal, kan en dat soort dingen. Maar ook zij, hen, bijvoorbeeld. Allemaal woorden die er thans. Allemaal woorden die er niet toe dienen. En soms heb ik de neiging om die macro ook over een document van aanbesteden diensten te halen. Nou, dan zul je denk ik te pletten schrikken. Je kunt heel anders schrijven. Maar goed, dat zullen alle tekstschrijvers die hier naar luisteren kunnen beamen. Of die beamen dat. Dat is zonde, want dat maakt het gewoon heel lastig leesbaar voor de beoordelaars. Als je als inschrijver op die manier schrijft.
Ja, even misschien een kleine tip tussendoor. Dat boekje heb ik ook gerecenseerd. Recensie is ook terug te vinden op managementboek. Schrijf eens even normaal, joh.
Ja.
Het is een heerlijk boekje, ja. No nonsense, ook met een knipoog af en toe. Ja, ik zou bijna zeggen, ook naar de inkopers, lees dat boekje eens.
Ja.
Je zult er geen spijt van krijgen. En kijk dan eens, inderdaad,
naar je eigen teksten.
Naar je eigen teksten. En dan denk ik dat we een ondersteunende podcast moeten doen voor hulpvragen van inkopers die de weg kwijt zijn. Ja, wat moet ik nu?
Maar het maakt teksten van inschrijvers ook niet duidelijk. Dat zul jij ook met me eens zijn als je zegt, wij kunnen dit of wij zullen dit. Nee, je doet het.
Ja.
Je doet het of je doet het niet. Maar
dan heb je gelijk een goede te pakken, Octavia. Want dat zijn de woorden waarvan ik mijn beoordelaars ook zeg, let daarop. Als inschrijvers gebruik maken van woorden, ja, dat zouden wij kunnen, of dat kunnen wij. Ja, dat is geen definitief iets dat je het ook al hebt gedaan of dat je het doet.
Ik vind heerlijk dat jij dit zegt, want het is een bevestiging. Klinkt een beetje flauw, maar wat wij altijd tegen opdrachtgevers zeggen, je kunt iets niet, maar je doet het of je doet het niet.
Ja.
En wat jij inderdaad, daar moet je met een inschrijving duidelijk over zijn. Want daar kijken beoordelaars naar. Nou, dat bevestig jij dus inderdaad.
Ja, en dan zit het dus in woordjes.
Ja.
Want het is meestal structureel dat ze, als ze dat aangeleerd hebben, hè, net zoals de passieve vorm, wat ook niet lekker leest.
Nee.
En dat doe ik zelf ook, hoor. Maar kijk daar kritisch naar, een actieve tekst, actief geschreven leest gewoon prettiger, ook voor de beoordelaars. Want beoordelaars zijn ook mensen. En wat denk je dat een beoordelaar die zich door een tekst heen moet worstelen, ja, wat is de kans dat hij een minder cijfer geeft? Nou, ik denk heel groot.
Ja, hoewel het natuurlijk niet meetelt, maar het moet wel gewoon duidelijk zijn wat je als inschrijver beoogt, wat je wil, wat je gaat doen. En dat moet natuurlijk uit je teksten wel duidelijk zijn. Dan krijg je natuurlijk wel de discussie, wat Theo van der Linden ook altijd zegt, dan wordt het een wedstrijdje tekstschrijvers. Dat ben ik niet helemaal met hem eens. Je moet ondernemers die daar geen handigheid in hebben, geen ervaring in hebben, moet je wel helpen met dit soort teksten. En zorgen dat het op de goede manier op papier staat. En dan hebben we het nog, dat is textueel. Hebben we het nog niet eens over onderscheidend vermogen, meerwaarde, extra's, dat soort zaken.
Ja.
Maar het gaat puur nu even over de teksten, textueel, taalgebruik. Wat mij ook opvalt is dat aanbesteden diensten in hun documenten het hebben over inschrijver, leverancier, gegadigde, belangstellende, contractant, opdrachtnemer. En dan, nou ja, inderdaad, ik hoor al iemand zuchten. Daar moet ik inderdaad ook van zuchten.
Nee, ik moet lachen.
Oh, je moet lachen.
Want dat is...
Wanneer gebruik je wat? Vertel. Nou, en waarom is het niet eenduidig? Gewoon simpel.
Daar heb je... Er zit wel een gedachte achter, dat moet ik eerlijk zeggen. En nou hoop ik dat ik hem ook in één keer goed kan uitleggen. Anders moeten we de tekst weer aanpassen, de podcast weer opnieuw.
Ja, dan moeten we weer van voren af aan beginnen. Ja, dat gaan we niet doen, hè?
Dat gaan we niet doen vandaag, hè?
Nou, daar komt die luisteraars. Let op.
Kijk, in de fase dat je een aanbestedingsdocument schrijft, schrijf je hem voor potentiële inschrijvers. Dat zijn eigenlijk gegadigden. Zolang iemand nog niet gereageerd heeft, is die in volgens mij ook de tender-applicaties, is die gegadigde. Pas als die zich officieel heeft aangemeld, dan begint het in de richting te gaan van inschrijver. Dus ik heb zelf gekozen voor in mijn aanbestedingsdocumenten het grootste deel te hebben over inschrijvers.
Ja.
En vanaf het moment van het verificatieoverleg, waarin de leverancier een aantal ontbrekende documenten moet tonen, waarin puntjes op de i worden gezet. Vanaf dat moment in mijn tekst gebruik ik ook het woord of opdrachtnemer of contractant. Daar moet je dan in kiezen. Maar ik zou ook willen adviseren aan de inkopers om hun document daarop te laten doorzoeken, hun standaard documenten.
Ja, welke termen gebruik ik? Het wordt heel veel door elkaar gebruikt. Ja.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je een beetje gek wordt. Kijk, wij maken denk ik in onze podcast ook wel, ik zeg ook wel eens denk ik in de podcast, leverancier. Terwijl wij elke keer zeggen van de aanbestedende dienst en de inschrijver. Ja, dat gebeurt dus ook. Maar je hebt nog iets. Je hebt op een gegeven moment ook een programma van eisen. En het programma van eisen is, wat, nou kom ik al in de problemen, wat de inschrijver... Ja, ik heb afgelopen weken toevallig een discussie gehad met de jurist bij mijn huidige opdrachtgever. En die heeft mijn programma van eisen, ons programma van eisen, heeft die overal inschrijver vervangen door contractant. Want hij zegt, het maakt straks onderdeel uit van het contract. Nou, dan kan je nog gaan discussiëren, Octavio, om het toch weer even iets ingewikkelder te maken. Kan je contractant ook vervangen door opdrachtnemer versus opdrachtgever? Want dat zie ik heel vaak in contracten staan. Alleen ik ben zelf geen voorstander van, in het kader van leesbaarheid, opdrachtgever en opdrachtnemer in een contract te zetten. Want dan is de kans op fouten gewoon groot. Die woorden lijken zo erg op elkaar.
Ja, dat klopt.
En
ja,
dan zeg ik van, joh, geef de opdrachtgever de naam, verkort de naam, hierna te noemen. En doe dat met de contractant, met de opdrachtnemer ook. Dat maakt het ook iets persoonlijker.
Ja, dat maakt het anders, dat klopt.
En ik denk ook dat in het verlengde daarvan, hoe zou jij, Octavia, een tekst beoordelen waarin je continu wordt aangesproken met u? En heel onpersoonlijk als de inschrijver.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet meer zo van de leg raak. Nee.
Nee, van de leg raak jij sowieso niet zo snel. Het menselijke zit erin dat je het over wij hebt, dat je het over je hebt. Ja, dan kan je zeggen je is te familiair, te joviaal, te los, informeel.
Wij zitten daar als inschrijvers ook mee. Hoe betitel je inderdaad opdrachtgever, aanbesteden dienst, de gemeente waar je het over hebt? Heb je het dan over u, jullie, de andere kant van de tafel, hoe je ze ook noemt? Dat is ook altijd een afweging. Ja. Maar ik moet zeggen dat wij dan heel vaak kijken hoe de aanbesteden dienst de inschrijver noemt in hun documenten. Als het daar heel statisch over u gaat en dat soort dingen, dan doen we dat vaak ook vanuit onze kant. Laat niet onverlet dat het gewoon natuurlijk duidelijk moet zijn in je teksten. Maar dan hanteren wij dat ook. En als zij het over je en jij hebben en jullie, dan doen wij dat inderdaad ook. Kijken we wel heel strak naar.
Ja, vind ik een hele goede tip. Hoe gaat het in een gesprek? Je kent, weet je, de mensen die netjes zijn opgevoed, die beginnen met u te zeggen. En meestal in het begin van het gesprek zegt een van de twee van, nou zeg maar je hoor. Dan wordt de toon van het gesprek al iets anders. Maar ik vind het een goeie. Ik bedoel, als ik als aanbesteden...
Ik zeg trouwens alleen maar je tegen mensen als dat gezegd mag worden die kleiner zijn. Als mensen langer zijn dan ik ben, dan kan ik dat echt niet. Dat is wel heel bijzonder. Maar dat is mij ooit een keer gebeurd met een bedrijfsdirecteur die nog een halve meter langer was dan ik. Die zei ook, oh je mag wel je zeggen. Kreeg ik niet voor elkaar.
Ik krijg
maar goed,
nu dat
beeld...
Dat
is even een persoonlijke noot.
Ik krijg dat beeld nu niet meer uit mijn hoofd van die kleine...
Nee, dat snap ik. Sorry, persoonlijke noot.
Octavia, die...
In hoeverre, Peter, speelt bij het beoordelen aan jullie kant van de tafel, uw kant van de tafel, het taalgebruik nog meer een rol? Is daar iets over te zeggen?
Bij het beoordelen?
Ja?
Ja, het moet leesbaar zijn.
Ja.
Zinnen die je drie keer moet herlezen, dan weet je eigenlijk al van, ik ga ervan uit dat de beoordelaars een goed opleidingsniveau hebben. Dat ze weten wat er speelt in hun vak, waar ze het voor nodig hebben. Ja, als ze dan de zinnen drie keer moeten herlezen, dan denk ik wel dat de motivatie om een goed cijfer of een voldoende cijfer te geven minder wordt. En ja, je maakte er net eerder al de opmerking, de beoordelingscriteria die staan vast. Maar het zijn ook mensen.
Ja, maar het speelt altijd een rol, Peter.
Ja.
Ik bedoel, dus het moet inderdaad leesbaar zijn. En wat je ook nog wel eens ziet, is dat, en dat komt de leesbaarheid niet ten goede, is dat mensen een zin beginnen en dan met 10 bijzinnen. En dat één zin dus 5 regels beslaat. Ja. Net zoals in een gesprek waarin je met heel veel bijzinnen praat, dat werkt niet.
Dat doe je niet. Maar daarom zou je eigenlijk als aanbestedende dienst, maar ook waarschijnlijk als inschrijver, is je eigen documenten hardop moeten oplezen.
Ja.
Dan kom je er vanzelf al achter.
Ja.
Dat is... Ik heb
dat in het verleden bij documenten gedaan, hoor, van aanbesteden diensten. Zat ik het, en soms in presentaties zeg ik het nog steeds. Van je moet dus hardop lezen om soms te snappen wat er staat.
Ook dat. Ja, ook dat.
Maar dat geldt denk ik ook aan beide kanten van de tafel.
Ja, ik herken het volledig. Want ik heb voor mijn laatste boek heb ik alle inleidingen en samenvattingen in een soort mini-podcast gezet. Nou, ik was na 5 hoofdstukken een beetje depressief aan het worden van mijn eigen zinnen. En toen heb ik dat losgelaten, want het boek was al uitgegeven. Het stond al klaar. Dus ik had zoiets van, Oké, dat is een wijze les voor de volgende keer. Lees het voor de grap eens een keer door.
Ja, dat klopt.
Hardop.
Dat klopt.
En ja, het... Weer zo'n tip.
Nog even wat anders. Hè? Wij hadden het net over al die termen. Inschrijver, leverancier, gegadigde.
Ja.
In hoeverre is het dan belangrijk of gebruik jij dan een definitielijst aan het begin, waarin je uitlegt wanneer iemand een leverancier is, je bent een gegadigde tot het moment van indienen, Na het gunnen ben je een contractant CQ op de opdrachtnemer. Opdrachtgever is de aanbesteden dienst. Het staat allemaal netjes in die definitielijst. Gebruik jij die of zeg jij van kwatsch?
Hoe noemde je dat? Patsch?
Kwatsch.
Oh, kwatsch.
Onzin.
Oh, kwatsch. Ik kwatsch. Dacht pats. Weg.
Nee.
Delete.
Nee. Slaan doen we niet, hè?
Nee, dat doen we zeker niet. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bij mijn laatste aanbestedingen de definitielijst heb weggehaald.
Oh.
Ja. En ik moet zeggen, daar heb ik totaal geen hinder van. Daar staan af en toe teksten.
Grappig, dat verbaast mij. Ja.
Nou ja, het zijn keuzes zoals ik ooit eerder in een ver verleden gestopt ben met jaarverslagen opvragen omdat ik dat geen enkel nut zag. Zie ik in die definitielijst ook zoiets als waar we het eerder in deze podcast over hadden met de juridische verwijzingen. Ja, wat is de aanbestedingswet? Ik zie in een definitielijst staan, wat is de aanbestedingswet? Ja, in hemelsnaam, dat is een document. Maar moet ik dan gaan zetten wat ik onder de aanbestedingswet versta? Nee, ik denk dat daar de misverstanden niet, voor mij niet, hè? Maar dat is mijn keuze. Hè? Ik zie genoeg aanbestedingsdocumenten nog wel waar een hele definitielijst van 4-5 pagina's staat.
Ja, en die akker ik dus altijd door. En dan zit hij bij mij in het hoofd en dan ga ik het document lezen. En dan zie je dus vaak dat de termen die in het document gebruikt worden niet kloppen met wat er in de definitielijst staat. En dan ga ik daar dus vragen over stellen. Want een van de dingen die ik ook altijd doe is, je moet in je achterhoofd houden, als je ooit onmin krijgt met een aanbesteden dienst, dan moet het document en dus ook die definitielijst moet gewoon helder zijn. Dan moet je beide kanten moeten weten wat ermee bedoeld wordt. En als daar gewoon onduidelijkheid over is, ja. Of er wordt iets in het aanbestedingsdocument een term gebruikt waarvan ik denk van, nou, die had wel in de definitielijst mogen staan. Dat lijkt me wel essentieel. En dan staat hij er gewoon niet tussen.
Ja, maar ik denk, als het een moeilijk woord is, hè, voor meerderlei uitleg vatbaar, of taalgebruik gesproken, dan denk ik van, zet die toelichting gelijk in de tekst.
Ja, dat
maak
kan
daar
ook
even, of een kadertekstje van, of een, dat leest veel makkelijker, want die definitielijst, dan moet je heen en weer gaan swappen.
Ja.
Om maar eens een modern woord.
Ja.
Swappen. Dan ga ik toch wel echt van mijn Nederlands
nee,
af.
Nee, dat gaan we niet doen.
Maar dan moet je wisselen in de tekst. En dat is hartstikke vermoeiend.
Ja.
Dus probeer op het moment dat je dat soort woorden hebt in de tekst, daar duidelijkheid gelijk te verschaffen in de tekst.
Ja.
Maar wat jij signaleert, ja, daarom denk ik dat ik er ook mee gestopt ben. Want
ja,
dat was
ik wel.
Zoveel. Maar nogmaals, het is mijn keuze. Hè? Ik bedoel, ik zal in dit geval niet zeggen van doe het ook, maar...
Nee, maar dat snap ik wel. En ik moet zeggen, wat documenten soms ook lastig leesbaar maakt, is, dan staat er in het begin een planning met allerlei data. En die data komen dan verderop in het document ook weer terug, hè, met inleverdatum. En dan staat daar die datum uit de planning, de verificatiefase met dataplanning. En dat gaat natuurlijk heel vaak fout, want dan wordt de planning aangepast en dan vergeet men dat die in de rest van het document ook moet worden aangepast. Wat ik een tijd terug zag, en ik weet niet meer wie die aanbesteden dienst is, maar die doen dat heel consequent, heel goed. Die zetten bij al die data die voor inschrijvers van belang zijn, zetten ze in de planning, achter de datum zelf, zeggen ze gewoon datum 1, datum 2. En dan verderop in het document staat dus op de inleverdatum en dan staat dus achter datum 1. Dan hoef je dus als aanbesteden dienst maar op één plek je planning aan te passen en gaat dat nooit fout. In het begin moest ik daar wel even aan wennen. Maar eigenlijk is het wel handig.
Ter voorkoming van fouten. Ik zat net al, het is een podcast, dus er zit geen beeld bij in ons geval. Maar ik zat al te kijken. Van ja, dat is ontzettend balen als inkoper. Dan komt die nota van inlichting, komen de eerste vragen binnen. En ja hoor, daar zit een vraag
ja.
bij. Hier in de planning staat deze datum verderop op pagina. Au, au, au,
au.
Dat doet gewoon pijn.
Ja, en weet je, dat gebeurt. Dat weet iedereen. Dat vind ik ook niet erg. Maar juist omdat te voorkomen werkt die aanbesteden dienst, op deze manier. En ik zeg complimenten, want dat is gewoon heel handig. En je hebt gewoon geen discussie over data. Die staan op één plek.
Ja.
En voor de rest wordt er steeds naar die planning verwezen. En dan staat er niet zie planning, maar dan staat er gewoon datum 1, datum 2, ja. datum 3. En ik vond dat heel handig en heel efficiënt. En het leest prettiger. Het leest op een of andere manier prettiger, vind ik, dan zie planning.
Ja, dan zie planning sowieso. En misschien een tussenoplossingje. Ik zorg dat de data vet gedrukt zijn.
Ja, kan ook.
Dan vallen ze me bij het lezen in ieder geval op. En dan het is één actie om ze allemaal te screenen. En in de applicatie, ik werk nu weer met Marcel, is dat ook heel mooi aan te geven. En daar valt het echt wel op. Dus, datum 1, datum 2. Octavia, ik denk dat trending topic wordt.
Ja, kijken of dat gebeurt. Hey, als laatste. Ben ik nog wel even benieuwd. Daar hebben we nog wel even tijd voor. Wij laten als inschrijver ons antwoorden op de gunningscriteria natuurlijk altijd door meer mensen lezen.
Ja.
Niet 4 ogen principe, maar wel 16 of 20. En hoe verder je in het proces komt, hoe minder dat er uiteindelijk worden, hoor.
Ja.
Maar mensen die kijken naar de inhoud, mensen die kijken naar taalgebruik, een heleboel aspecten waar we naar checken. In hoeverre doen inkopers dat? Bijvoorbeeld dat iemand kijkt of er geen fouten in staan, of het duidelijk is, dat soort dingen. Wordt dat gedaan of wordt dat niet gedaan?
Ja, ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Als er iemand meeloopt, ik werk nu weer in tandem. Dus senior adviseur en junior adviseur in dit geval. In dit geval zelfs een hele slimme junior adviseur.
Dan ben jij. Sorry, dit knippen we er wel even uit.
Ja, Octavia. Maar even die slimme, daar heb ik dan bof bij. Want af en toe vraag ik dus dingen. En dan heeft die junior adviseur, Danique heet ze trouwens, alle eer van haar. Die heeft dat al aangepast.
Kijk.
Dus ik zit af en toe dingen van, oh ja. Dus in tandems werken is hartstikke goed voor het opstellen van aanbestedingsdocumenten.
Ja.
Ik merk alleen dat daar niet altijd de ruimte voor is binnen organisaties. En dus ik prijs me gelukkig dat ik op dit moment in zo'n constructie kan werken. Op het moment dat je niet in zo'n constructie werkt en je hebt je aanbestedingsdocument, hè, zeg versie 0.1, 0.2, misschien moet je pas bij 0.4 gaan zeggen van vier ogen principe. He, want in het begin is het misschien nog wat rommelig. Ja, dan moet diegene zich wel inlezen in het document. En hij of zij moet er misschien ook wel kennis van hebben. Want jij wordt op dat project gezet omdat je daar kennis en ervaring mee hebt. Laten we daar even van uitgaan.
Ja.
Anders wordt het heel ingewikkeld. Maar als je dat niet hebt en jij moet een aanbestedingsdocument gaan lezen. Ja, het heeft ook wel weer als voordeel dat je, zoals ik altijd zeg, domme vragen bestaan niet. Dus stel die
ook. Je kijkt er met een afstandelijke blik naar.
Ja.
En je kunt kijken met de blik van ondernemers. Snappen die wat hier staat?
Ja.
En ik denk, als het alleen puur om het taalgebruik gaat, waar we het in deze podcast over hebben, tenslotte, dat iemand prima zo'n document kan screenen en kan kijken of het duidelijk is en of het helder is voordat je het publiceert.
Ja, een hele mooie afsluitende tip, denk ik. Toch?
Ja, lijkt me goed.
Ja.
Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.